Dus bij Arnold en Hanno, bij Arnold Delta Limanska. Ja, Ham zat daarna natuurlijk volop bezig met de voorbereidingen voor het symposium en alles wat er omheen zit. Ze waarschuwen mensen nog even dat er wat deadlines aankomen. Je moet echt snel nu nog dingen regelen als je nog mee wilt doen. Want het gaat echt starten op donderdag 19 oktober. Dan begint met de bestuursvergadering. En dan kun je alvast aanmelden daar dat je ook mee gaat doen met de rest van het symposium. Dan op vrijdag dan barst het echt los. Dan beginnen ze met allerlei presentaties en dergelijke. En dan op zaterdag nog veel uitgebreider met nog veel meer presentaties en andere activiteiten. En op zondag nog een keer een gezamenlijk ontbijt en dan gaat iedereen weer naar huis. Dus als je mee wil doen, dan zou je heel snel moeten zijn. Maar dat zullen de meeste mensen die hier uit de buurt mee willen doen, die zullen het al lang wel geregeld hebben. Goed. Verder was er een Slowscan TV activiteit gepland afgelopen week. Maar dat ging niet goed. Er waren geen signalen te horen en toen kwamen er allerlei verhalen dat er iets mis was met de apparatuur en met de communicatie tussen allerlei apparatuur. En misschien was de antenne niet goed. Nou ja, kortom, het was niet goed uitgedokterd en voorbereid. Dus hebben ze het zaakje maar helemaal afgeblazen. Nou gaan ze een nieuwe poging doen, later in oktober. Voorlopig even gepland 16 tot 20, of tot en met 20 oktober. 16 tot en met 20, maar dat kan nog wel veranderen. Dat is nog niet helemaal zeker. Het is dus vanuit het Russische deel van het station met de apparatuur die normaal voor packet wordt gebruikt. En ja, dan moeten ze toch echt even dingen weer goed configureren om dat allemaal aan het werk te krijgen. Op 145-800 moet het dus gaan gebeuren. Met de Kenwood TMD710 transceiver in het Russische deel van het ISS. En dan met PD120 mode SSTV. Je kunt daar dus wat diploma's mee verdienen. Met alleen al het ontvangen dus. Het Russia ISSS-STV diploma, gegevens daarover kun je krijgen van Romeo 4 Uniform Alpha Bravo op de site r4uab.ru en dan diploma ISSS-STV. Amsterdam Argentinië heeft ook een diploma beschikbaar, informatie op de site van Amsterdam Argentinië. amsat.org.ar. Nou, dus hopelijk gaat het dan wel door rond die tijd. We zullen zien. Verder komt er op 14 oktober een zonsverduistering, maar wel een beetje bijzondere, namelijk een annulaire verduistering. Dat is omdat de maan een beetje verder weg staat dan normaal, zeg maar, vanwege zeg maar apogeum. En daardoor is hij wat kleiner en dus kan hij niet de hele zon afdekken. Dus je houdt nog een lichtende ring over aan de buitenkant. En het wordt dus niet helemaal donker. Maar goed, die verduistering is hier niet te zien. Wel over een deel van Noord-Amerika en Midden-Amerika en zo. En daar zullen allerlei mensen enthousiast naar gaan kijken natuurlijk. Het is ook een mooie gelegenheid, want de volgende keer dat dit gaat gebeuren is pas in 2046. Dus tenminste voor dat gebied dan. Dus je moet er nu echt wel bij zijn. Maar goed, voor ons is het niet zo interessant. Er zullen ook wat experimenten worden gedaan. Bijvoorbeeld worden er metingen gedaan aan propagatie en zo op verschillende banden, vooral op HF natuurlijk. En dan kijken wat het effect is. Maar goed, omdat het dus niet een totale verduistering is, zal het effect niet zo heel groot zijn waarschijnlijk, maar toch. Oscar 99, Nexus uit Japan, Fuji Oscar 99. Er is een nieuw gebruiksschema voor gepubliceerd op de Yamsat site te vinden. Maar er is even niet zo handig gerekend, omdat ze geen rekening hebben gehouden met het feit dat de satelliet intussen een stuk gezakt is vanwege de afremming in de atmosfeer en de verhoogde zonneactiviteit. Dus de tijden in het schema wat daar gepubliceerd is, die kloppen niet helemaal. Als je het precies wil weten, moet je nog even op de tracking site van de Yamsat site gaan kijken. Dan heb je de precieze tijden, maar goed, het zal hier en daar dus een paar minuten afwijken. Verder zijn er uit de lijst van baanparameters, die wordt gepubliceerd door Amsterdam daarna, weer wat satellieten afgevoerd, omdat die gewoon verbrand zijn in de atmosfeer een paar dagen geleden. Daarbij gaat het om Grizu 263A, een Russische satelliet, 51025. En die is op 1 oktober verbrand, dus die is weg. Pixat 43132, die is ook op 1 oktober verdwenen. Dan NUSAT 2, oftewel 41588, op 2 oktober verbrand. En Sugai 1, 42788, is op 5 oktober verdwenen. Dus, nou, op die manier wordt er weer wat opgeruimd. Dat krijg je met die hoge zonneactiviteit. ARIS nieuws. Er zijn wat verbindingen geweest met Azerbeidzjan, met Dublin in Ierland. En die was zeer geslaagd. Het was een groot feest, 6 oktober. Nou, en daar komen er nog een paar aan. En eentje daarvan is voor ons wel interessant, namelijk met België. En met een militaire club, de Koninklijke School voor Onderofficieren in Sint-Truiden. En dat gaat met een rechtstreekse verbinding via ON4BAF. Maar ook nog een telebridge naar een andere vestiging, school of zoiets, in België, in Wallonië, als ik het goed zie. Dus een dubbele verbinding, als het ware, gecombineerd. Nou, en die gaat plaatsvinden op 10 oktober om 13:36. Een hoge passage over België. Nou, en dan komen er nog verbindingen met Kuala Lumpur in Maleisië op de 11e. En eentje met academie in Massachusetts en de VS, ook een rechtstreekse verbinding op de 13e. Nou ja, die zijn allebei natuurlijk ruim buiten ons bereik, dus daar zullen we weinig, nou helemaal niks van meekrijgen. Maar wel kun je in ieder geval die Amerikaanse verbinding meekijken op internet. Dat is wel misschien nog even interessant. Ja, verder is het dus afwachten met de apparatuur. Die zou normaal operationeel moeten zijn, behalve als er dus iets aparts aan de hand is. Bijvoorbeeld komende week, 12 oktober, dan is er een ruimtewandeling gepland. En dan is de apparatuur dus tijdelijk uitgeschakeld. Dat gaat ook weer gebeuren op 20 en 25 oktober. Dus daar kun je daar vast rekening mee houden. Nou, verder gaat een Noorse amateur Halvard LH7XK naar Svalbard-eiland, oftewel Spitsbergen, zoals wij dat dan noemen. En dan zal hij actief zijn op RS-44 en OSCA-117, die hoge satelliet met Packet. En dan heeft hij de call Juliet Whiskey 7 X-ray Kilo. En dat gaat gebeuren 11 tot en met 16 oktober. Dus daar kun je dan een mooie DX-verbinding mee maken. Ja, verder in de VS nog wat mensen actief hier en daar. Allemaal een beetje buiten ons bereik. Dus dat kunnen we, ja, misschien via OSCA-117, maar verder geen bijzondere dingen. Nou, de nodige conventies en symposia en dergelijke, zoals bekend. Ja, de Internationale Telecommunicatie Unie, de ITU, die hebben een nieuwe release van het Handbook on Small Satellites gepubliceerd, de 2023 versie. En die is wel interessant om eens te downloaden. Dat is heel veel informatie over satellieten en alles wat ermee te maken heeft in de ruimte. Zowel geostationair als lage banen. En dan beschrijven ze van al die dingen precies hoe en wat. Nou, daar zit dus ook een hoofdstuk bij over amateursatellieten. En ook over experimentele satellieten, educatieve satellieten, noem maar op. En ja, in dat hoofdstuk 5.4 over amateursatellieten vertellen ze dan precies wat zij beschouwen als amateursatellieten. Dus aan welke eisen die moeten voldoen om officieel netjes op amateurbanden te mogen werken. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk de IARU die dat dan weer verder in de gaten houdt en dan de frequenties coördineert. Maar ja, er zijn nog steeds heel veel instanties die satellieten lanceren en zich niks aantrekken van de IARU. En vaak zelfs ook niet eens van de ITU. Dus ja, dan krijg je allerlei, zeg maar bijna illegale frequenties die gebruikt worden. Maar ja, daar doe je niks tegen. Als een land gewoon een satelliet lanceert die uitzendt op een frequentie waar die helemaal niet mag uitzenden, ja, wat doe je dan? Maar goed, er wordt dus weer opgeroepen om toch netjes de juiste dingen te volgen. En dat is met de ITU steeds moeilijker, want er zijn steeds meer landen die allerlei satellieten lanceren en vaak helemaal niet weten wat de officiële regels zijn en zich daar ook helemaal niet in willen verdiepen ofzo, of nou ja, hoe het ook zit. Dus, maar goed, je kunt in ieder geval de zaken eens nalezen in het nieuwe handboek. De FCC in de VS die is steeds strenger aan het worden voor wat betreft satellieten die licenties moeten krijgen voor lanceringen. En dan dus voor het gebruik van radio, frequentiespectrum. Die kunnen dus ook daardoor satellieten tegenhouden, lanceringen. Want dan zeggen ze, die heeft geen machtiging, mag niet zenden. Nou, dan kun je hem ook niet lanceren, dat heeft geen zin. Nou, maar ook eisen ze dat satellieten op tijd naar beneden worden gehaald. Zodat ze niet als ruimtepuin achterblijven in de ruimte. Er worden steeds hogere eisen aangesteld. Ook geldt dat voor geostationaire satellieten. Als die uitgewerkt zijn, als die kapot zijn, of de brandstof is op, of wat dan ook, dan wordt er geëist dat die uit de geostationaire baan worden verwijderd. Want anders gaan ze daar botsingen veroorzaken en zo. En dat is natuurlijk helemaal fout. Daarom is er een soort kerkhofbaan bedacht. Minstens 300 kilometer boven de geostationaire baan. En alle oude afgedankte satellieten moeten daar dus naartoe. Maar nou was er dus onlangs weer eentje die dat niet goed deed. Die was maar 122 kilometer geklommen en dat was niet genoeg. En verder kwam die niet, want er was de brandstof op. Nou, dat was dus even fout ingepland. EchoStar 7 van Dish Network. Nou, de FCC is daar boos over geworden en die hebben dat bedrijf dus een dikke boete opgelegd. $150.000. Want ze hebben dus niet netjes gedaan wat volgens de regels zou moeten. Nou, dus de eerste keer dat zoiets gebeurt. Maar ze zijn van plan dat steeds vaker te gaan doen. Als satellieten niet op de juiste wijze uit de ruimte worden gehaald of uit de geostationair worden verplaatst naar een hogere baan, dan krijg je een dikke boete. Tenminste, in de VS dan. Andere landen doen dat nog niet, maar dat kan ook nog komen. Dus op die manier wordt er misschien een beetje duidelijk voor satellietbedrijven dat ze toch eens een beetje op moeten gaan letten met die lanceringen en hoe ze met satellieten omgaan. Het ruimtevaartuig New Horizons van NASA, die is een paar jaar geleden bij de dwergplaneet Pluto gepasseerd. Hij heeft daar prachtige foto's gemaakt, metingen uitgevoerd enzovoort. Toen is hij doorgevlogen naar de Kuipergordel. Daar heeft hij nog een passage gehad van een ijswereld, een grote ijsbol van 34 kilometer, Arrokoth. En sindsdien is hij verder door aan het vliegen, de Kuipergordel in. En daar zijn nogal plannen om te kijken of ze hem nog naar een paar andere, of nog één of misschien meer andere objecten te laten manoeuvreren, dat hij daar ook nog langs vliegt. En ze verwachten dat hij zo 2028, 29 de Kuipergordel uitvliegt. Nou, daarom heeft NASA besloten die missie toch nog wat langer te blijven volgen. En ze hadden eigenlijk bedacht van het is wel leuk geweest, we stoppen ermee, maar nee, ze blijven hem toch nog gebruiken. Tot hij in ieder geval zover is dat hij de Kuipergordel uit is. Maar volgens het team wat daar verantwoordelijk voor is, zou het best eens kunnen dat het apparaat goed blijft functioneren tot 2040. Dus ze zullen later nog wel gaan proberen de missie nog verder te gaan verlengen dan 2029 of zo. Maar goed, dat is nog even afwachten allemaal. Een ander NASA-apparaat, Psyche, oftewel Psyche, die had gelanceerd moeten zijn naar de bijbehorende asteroïde Psyche. Die zit tussen Mars en Jupiter in de asteroïdegordel. Maar die lancering, daar waren wat problemen. Die is even uitgesteld tot 12 oktober. Dus dan moet het toch weer gaan gebeuren. Amazon die heeft het plan voor een grote constellatie van internetsatellieten. Zeg maar een concurrenten van Starlink van SpaceX. En de eerste twee proto-satellieten van die constellatie van Amazon, die zijn gelanceerd vrijdag. De Kuipersat 1 en 2, dus genoemd naar Kuiper, Nederlandse astronoom. Nou, verder zijn er nog allerlei dingen fout aan het gaan bij sommige bedrijven in de VS met nieuwe experimenten, maar dat is weer een ander verhaal. Goed, verder de Israëlische satellieten TVL-6 en zo, TVL-3, die zijn ingeschakeld afgelopen week. TVL-6 op 2 oktober, TVL-3 op 3 oktober en verder TL-7, TVL-2 en TVL-5, die zijn allemaal op 6 oktober ingeschakeld. Allemaal dus voor een periode van 72 uur. Dus die kunnen, die laatste drie, die 7, 2 en 5, die kunnen nog gebruikt worden op dit moment. Verder, even kijken, SSTV, daar hebben we het over gehad. Kijken. Dat hebben we gehad. ITU handboek. Ja. Ja, Oscar 91. Die doet het dus nog regelmatig goed. En die wordt dan wel eens gebruikt. Maar dan horen ze soms ineens een ander signaal. Wat ze niet snappen. Wat dat dan is. Want dat kan niet Oscar 91 zijn. En dat klopt iets niet. Maar dan blijkt dat dan een oude andere satelliet is. Max Valier, die ook in ongeveer die baan zit en toevallig zo'n beetje dezelfde frequenties gebruikt. Ja, dan krijg je ook weer vanwege problemen met de coördinatie. Bij de IARU die dus niet gedaan is. En dan krijg je dit soort effecten. Maar goed, verder. Had er ook al een lancering moeten zijn vrijdagochtend van een Vega-raket van de ESA vanaf Kourou, Frans Guyana, met een dozijn kleine satellieten erin. En die is vanwege technische problemen even uitgesteld. 14 seconden voor de lancering werd de zaak automatisch afgebroken, want er zat iets niet goed. Iets was net buiten spek. Nou ja, toen hebben ze bedacht, dan lossen we wel even op en dan gaan we zaterdag lanceren. Maar toen bleek het toch iets ingewikkelder te zijn. Maar intussen hebben ze het weer voor elkaar en ze gaan nou dus toch lanceren. Nee, maar alles schuift even één dag op. De eerste poging was zaterdagochtend en de tweede poging zondagochtend. En de derde nieuwe poging zal nu zijn op maandagochtend, 3:36. 3:36, morgen vroeg moet het dan echt gaan gebeuren. Ja, daar zitten dus wat leuke satellieten bij, waaronder EstCube 2 vanuit Estland. En daar zitten allerlei dingen in, ook voor amateurs interessant. Oei, die heeft een frequentie gecoördineerde downlink op 435-800, 9600 baud en zo. En die kan dus door amateurs worden gebruikt ook omdat hij ook een digipeater heeft, als ik het goed zie. Verder heeft hij allerlei andere experimenten aan boord, maar het meest interessante is wel een plasmarem. Want hij gaat dus een E-zuil produceren. Nou ja, een zuil, het is een dunne draad, 50 micron. En die willen ze zo lang mogelijk maken. Uiteindelijk bij een volgende lancering moet hij een paar kilometer lang worden. Maar ze zullen eerst wel proberen iets van 300 meter. En bij deze lancering misschien maar enkele tientallen meters. Maar dat is toch ook al interessant. Maar hoe langer hoe beter. En die draad, een geleidende draad, daar zetten ze lading op. In dit geval negatieve lading. Want als dan de satelliet met die uitgerolde draad door de, ja, de ionosfeer heen vliegt, wat eigenlijk dus een plasma is, dan ja, gaat daar een kracht optreden en dan zal de satelliet dus flink afgeremd worden. Dus dat is een mooie manier om met een dunne draad gewoon toch een satelliet zodanig af te remmen dat hij snel naar beneden komt. En dat is wel een leuke stunt. Er gaan meer van dit soort experimenten uitgevoerd worden met andere satellieten. Er gaan ook weer een paar Spaanse satellieten mee. ANSER, die gaan met drie satellieten manoeuvreren in een constellatie. Die gaan een formatie vliegen, zeg maar, op korte afstand van elkaar. En die gaan dan ten opzichte van elkaar navigeren. En daarbij gebruiken ze de zonnepanelen. Enerzijds kunnen ze die gebruiken als remklappen, zeg maar, om dus een satelliet af te remmen. En dus een baan te verlagen. En anderzijds kunnen ze de zonnepanelen gebruiken als, ja, zo'n beetje de vleugels van een vliegtuig, waardoor die juist omhoog gaat. Dat soort grappen gaan ze uitproberen om zodoende steeds sneller of langzamer te vliegen ten opzichte van elkaar. En zo de formatie netjes dicht bij elkaar te houden. Dat soort dingen. Nou, er zitten nog andere zaken bij. Dan heb je een satelliet uit Oostenrijk, Pretty, die gaat metingen doen aan oppervlakte, water, aan gletsjers en dat soort dingen. Met behulp van de signalen van de GPS-satellieten, die reflecteren op dat water. En daar pikken ze dan op en daarmee kunnen ze, als het goed is, heel nauwkeurig meten. Nou, dat soort grappen worden allemaal gepland. Er zijn nog andere satellieten die ingewikkelde dingen gaan doen. Maar goed, het is allemaal leuk om nog eens na te lezen als je die informatie kunt vinden. Maar goed, die lancering dus nu gepland. Maandagochtend vroeg, 3:36 vanaf Kourou, Frans-Guyana. En dan duurt het nog wel even voor de satellieten in de baan zijn gekomen en dan in gaan schakelen. Maar daarna zouden we dus zeker EastCube moeten kunnen ontvangen. De andere satellieten zitten op andere frequenties. De 400 MHz band, S-band en dat soort dingen. Dus dat is voor ons even niet zo van belang. Dan hebben we andere dingen. Even kijken. Ja, de andere satellieten toch even nalopen. Oscar 7, die verschijnt nu ineens af en toe in mode A. Ik weet niet of dat nou komt omdat hij overbelast is of dat hij toch weer aan het omschakelen is van de ene dag op de andere. Nog niet helemaal goed, maar dan moeten we even uitrekenen en afwachten wat er gaat gebeuren. Oscar 91 dus, ja, die is de meeste tijd wel bruikbaar, maar dan alleen als die in de schaduw zit. Dan in de kas 4 A en B doen het heel af en toe nog eens, maar daar moet je verder niet te veel op rekenen. Oscar 29, ook een hele enkele passage, wil die nog wel eens even doen. Er wordt dus nog steeds wel eens ingeschakeld vanuit Japan, maar echt betrouwbaar werkt hij niet meer. Oscar 117 doet het wel helemaal prima met zijn packet. Ongelooflijk dat hij het zo goed volhoudt in de Van Allen gordels. Maar goed, Space Station. Ja, de data, de packet die is nou toch uitgeschakeld, want ze waren dus bezig met SSTV-pogingen en die zijn dan wel mislukt. Maar ze hebben de zaak dus niet teruggeschakeld naar APRS packet. Dus momenteel alleen het FM repeater signaal te horen op 70 centimeter, 437-800 en dan de uplink op 2 meter. Oscar 97, helemaal operationeel, goed te gebruiken. En LEDSAT nog steeds alleen telemetrie op dit moment. LILAXAT 2, regelmatig goed te gebruiken. En Oscar 101 FM af en toe. Oscar 100, helemaal goed. Helemaal operationeel. RS 44, helemaal goed. Oscar 50 ook nog steeds goed. Ja, en de TV-satellieten. Ja, volgens een schema wat ze steeds elke week tussendoor bekendmaken. Dus dat is altijd even afwachten welke ingeschakeld wordt en wanneer. TVL 1 en 8, die doen niks meer. En TVL 4 eigenlijk ook niet zo te zien. Dus die kun je ook vergeten. En ja, dat zijn zo de zaken daar. Dan in het ISS. Worden vooral voorbereidingen getroffen voor de ruimtewandelingen die eraan komen. Eentje op 12 oktober en eentje op 20 oktober. Die van 12 oktober is dan van Andreas Mogensen en NASA flight engineer Laurel O'Hara. En die gaan dan aan de buitenkant van het station van alles doen. Waar onder andere gaan ze monsters nemen van bacteriën die daar waarschijnlijk zitten aan de buitenkant. En die willen ze wel eens even onderzoeken, want die hebben daar natuurlijk hele extreme omstandigheden. Zo goed als vacuüm en dan ook nog die UV-straling van de zon en zo. Dus als die bacteriën dat overleven, is dat wel even interessant natuurlijk. Dus die gaan ze binnenhalen en dan meenemen naar beneden enzovoort. Dus dat gaat weer interessant worden. Die ruimtewandelingen die zijn gepland dus 12 oktober van 16 uur tot 22 uur onze tijd. En op 20 oktober 13 uur 30 tot 20 uur. Dan komt er later op 25 oktober nog een Russische ruimtewandeling enzovoorts. Maar daar zien we tegen die tijd wel. Maar verder in het ISS dus een heleboel andere activiteiten met wetenschappelijke zaken, onderhoudsklussen enzovoort enzovoort. Dan de lanceringen die we nog hebben gezien afgelopen week, 5 oktober weer drie van die Yaogan satellieten. Militaire aardobservatiesatellieten, waarschijnlijk voor het meten van schepen in zeeën en oceanen. Vergelijkbaar met Amerikaanse NOSS. Nou, en dan 5 oktober weer een Starlink lancering natuurlijk, met weer 22 van die versie 2 mini satellieten. De versie 1, daar zijn ze helemaal mee gestopt, dus allemaal versie 2 mini nu. En later komen er weer versie 3 aan trouwens, op enige termijn. Nou, verder de twee Kuipersat-satellieten. Op 6 oktober gelanceerd om 20:06. Maar dat is ja, eigenlijk een beetje een vreemde lancering. Ik vind hem nog steeds wat verdacht. Want er werd super geheimzinnig gedaan. Er waren geen foto's van die satellieten te vinden. We werden helemaal afgeschermd, geen nadere informatie te vinden. Satellieten lijken toch niet zo heel groot en toch een hele grote Atlas V raket. En een hele grote vering, een neuskegel en voor twee kleine satellieten. Beetje vreemd. En ook de hele lancering werd nogal geheimzinnig gedaan en voor het tijdig afgebroken, wat ze normaal alleen doen bij supergeheime lanceringen en zo. Dus ja, je zou haast denken dat er toch nog iets meer aan boord was. Maar dat is niet te vinden in de catalogus op dit moment. Misschien komt dat nog. Maar een beetje vreemd. Maar goed, verder. Dus op de 9e de lancering te verwachten van de grote groep van satellieten met de Vega-raket. En ook op de 9e een Starlink-lancering. Eerst 's morgens om 3:18 vanaf Cape Canaveral en dan nog een Starlink-lancering om 9:23 vanaf Vandenberg in Californië. Dus morgen twee Starlink-lanceringen. Op de 12e die Psyche-lancering met een Falcon Heavy. Die was dus afgebroken bij de eerste poging, maar dan zou dan op de 12e echt moeten gaan gebeuren. En dan wordt dat even weer spectaculair natuurlijk. Verder dingen niet zozeer bemande. De eerste bemande lancering die eraan komt is die van de Chinezen. Shenzhou 17 op de 26e vermoedelijk. Maar dat moeten we nog officieel horen uit China. Dus, dan hebben we het weer even zo te pakken voor deze week.